Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. Met Paul Janssen.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goeiedag, Paul.
Hey, Thomas, hoe is het?
Goeiedag. Hey, we zaten er afgelopen week even in between primaries. Een relatief windstiltegebied, politiek gezien. En dat is het uitgelezen moment om het even te gaan hebben over de mentholsigaret.
Ja.
Dacht ik zo.
Fascinerend, mentholsigaret. Ik weet niet of je ooit gerookt hebt, maar...
Nee, ik heb ze wel geroken. Maar ja, goed, het allemaal even gehoor. Maar ja. Paul, leg eens uit. Hoe is de mentholsigaret nou in het politieke geweld beland?
Ja, dat is een fascinerend verhaal hier verschenen bij NBC News. En het blijkt dat er uit de hoek van anonieme donoren in conservatieve hoek een stealthcampagne is gevoerd in South Carolina tijdens de democratische primary daar. Nou, wat is er nou precies aan de hand? De democraten die hielden hun eerste voorverkiezing in South Carolina. Dat was begin februari. Mm-hmm. En zoals je wel herinnert was daar heel veel over te doen, want New Hampshire, wat daarvoor zat, daar stond Joe Biden dus niet op het kiesbiljet. Want de Democraten die wilden koetkekoet naar een meer diverse staat. En dat moest dan South Carolina worden. Dat meer diverse zou er vooral uit bestaan dat in South Carolina 60% van de geregistreerde Democraten Afro-American is. Dus de zwarte kiezer die speelt daar echt een belangrijke rol. En hier komt de mentholsigaret gek genoeg op de hoek. Want er blijkt tijdens die democratische primary een mailing te zijn verstuurd aan 75.000 kiezers, waarin er kritiek klinkt op het democratische plan om mentholsigaretten in de ban te doen. Het werd genoemd het criminaliseren van de mentholsigaret. En dan denk jij van, wat heeft het een nou met het andere te maken? Nou, let op.
Ja?
Van de blanke rokers, want alles wordt hier gemeten, van de blanke rokers rookt 30% mentholsigaretten. Maar van de zwarte bevolking is dat 80%. En 80%, als 80% van de zwarte bevolking die rookt, dus menthol rookt, dan snap je ook in één keer waarom de mentholsigaret hier als wapen is gebruikt in een mailing om democratische kiezers te bestoken. De bedoeling lijkt te zijn geweest om te kijken of met deze actie zwarte democratische kiezers thuis zouden blijven, dus niet naar de stembus zouden gaan. Mm-hmm. En dat zou dan een test moeten zijn voor bredere stealth-campagnes, negative campaigning later in het jaar. Nou, een fascinerend verhaal. En de vraag is natuurlijk, heeft het geholpen?
Ja, hebben ze daar wat over kunnen zeggen?
Officieel heet het dat de analyse nog wordt gemaakt. Ik heb wat gegevens via grasduinen boven water kunnen krijgen. En die geven het volgende beeld. Biden won in South Carolina bij die primary op 3 februari met een, wat ik altijd maar noem, een Zimbabwaanse uitslag. Dus hij had 96% van de stemmen. Dus daaruit zou je kunnen afleiden van, het heeft helemaal niet geholpen. Maar het gaat niet om het aantal mensen dat op Biden heeft gestemd, maar het gaat natuurlijk om het aantal democratisch geregistreerden wat niet is komen opdagen. Nou blijkt het volgende. Ja. De opkomst bij deze primary was een kleine 4%. Dat ging om ongeveer 131.000 kiezers bij die democratische voorverkiezing. Dat is het laagste aantal in jaren. Even ter vergelijking. Het waren maar 7.000 stemmen meer dan in New Hampshire, waar Biden officieel niet eens meedeed. En in New Hampshire woont een kwart van het aantal mensen dat in Southampton woont. Dus dat geeft ongeveer het kader weer. In 2020, de vorige democratische voorverkiezing, was de opkomst niet 4% bij de Democraten, maar 16%. En in 2016 was de opkomst 12%. Nou is het heel lastig om die cijfers allemaal met elkaar te vergelijken, omdat natuurlijk Biden nu een zittende president is die opnieuw opkomt. Zeker. Dat was hij in 2020 niet, dat was hij in 2016 ook niet. Dus moet je dan kijken naar 2012. Want toen ging Obama ook weer voor zijn tweede termijn. Maar toen hield South Carolina bij de Democraten geen primary. Dus het is heel lastig om die vergelijking te maken. En ja, misschien dat er luisteraars zijn die nu een andere vraag hebben van ja, maar waarom hielden ze dan nu wel met Biden een primary in South Carolina en destijds met Obama niet? Ja, dat is een goede vraag. Het feit is dat er nu twee tegenkandidaten waren, Marianne Williamson en Dean Phillips. En in 2012 had Obama geen enkele tegenkandidaat. Nou, lang verhaal kort. Het is een voorbeeld van negatief campagne voeren en van het targeten van kiezers met een hele gerichte boodschap. Zoals we natuurlijk in het verleden al vaker hebben gezien. Bijvoorbeeld rond de stembestrijd in 2016. Toen de Republikeinen vaak op angsten van kiezers inspeelden om ze te mobiliseren naar de stembus te gaan om destijds op Trump te stemmen. Dit is maar één kleine, relatief kleine campagne geweest. Een stealth-campagne, zoals hier dan zo mooi wordt genoemd. Ja, het is natuurlijk de komende periode, en zeker in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 5 november, kijken wat voor vervolg dit allemaal gaat krijgen.
Tja, nou ja, het is fascinerend. Ik vind het ook bijzonder. Dit moeten dus mensen bedacht hebben. Hè? Die hebben dus ergens in een hokje met elkaar gezeten met hun schoenen of een boots on the table, achterover geleund wellicht. En toen zijn ze hiermee mee uit de hoge hoed gekomen om een campagne rondom de mentholsigaret op touw te zetten. Het kan natuurlijk ook voor Biden. Zoiets zou veel serieuzere gevolgen kunnen hebben als ze druk gaan uitoefenen op bijvoorbeeld zijn Gaza-beleid natuurlijk.
Dat zou kunnen, maar onderschat de kracht van nicotine niet, hè? Als je mensen hun natje en droogje afpakt, dan zijn de rapen gaar. En het geeft juist aan dat waar Washington en ook de media vaak bezig is met grote, meeslepende politieke thema's, zoals bijvoorbeeld Gaza of het migratiedossier, wat hier natuurlijk heel groot is, dat zoiets relatief kleins als een mentholsigaret toch mogelijk heel effectief kan zijn. We moeten het voorzichtig zeggen, want we weten formeel nog niet wat de impact is geweest. Maar dat het geprobeerd wordt, dat zegt al genoeg.
Absoluut. En ik moet nu ook ineens denken, we hebben ook nog niet al te lang geleden de hele rel gehad rondom Bud Light en dat ze te woke waren. En nou ja, wat dat allemaal losmaakte, dat geeft wel aan. Als je in die hoek gaat zitten boeren, wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Goed, we gaan door. Want nou ja, er gebeuren natuurlijk meer dan alleen de mental wars. De beide familieleden die maken zich op voor verhoren op Capitol Hill. De oud-president, die kreeg een boete van ongekende proporties. En hoewel Trump ze ooit nog voor rotte vis en van alles uitmaakte, is Trump nu ineens weer poeslief voor zijn voormalige concurrenten.
I have to say, this is in a very positive way, Tim Scott. He has been much better for me than he was for himself. I watched his campaign and he doesn't like talking about himself, but boy, does he talk about Trump. And I said, I called him. I said, Tim, you're better for me than you were for yourself. But he's fantastic and he's a fantastic person.
Ja, Paul, we horen Trump ineens heel anders over een aantal van zijn voormalige vijanden of concurrenten. Ja. Wat gebeurt er nou precies?
Ja, het was een town hall van Fox News. Hier in Amerika zijn er nieuwsorganisaties die dan een bijeenkomst organiseren in een grote zaal met kiezers, publiek. Die dan al dan niet vragen mogen stellen. En dan op het podium zit dan een kandidaat samen met een interviewer of meerdere interviewers. En zo vindt er een debat of een interview plaats. Mm-hmm. In dit geval was het dus Fox News die dat had georganiseerd. En de interviewster die vroeg Trump naar 6 mogelijke kandidaten. Onder wie 3...
Als vicepresident dan, hè?
Dat is wel, dat moet ik wel bij zeggen. Het ging om 6 mogelijke kandidaten als running mate. Dus ervan uitgaande dat Trump, die zelf natuurlijk nog niet de officieel de nominatie binnen heeft van de Republikeinen, maar ervan uitgaande dat Trump, die toch wel de gedoodverfde kandidaat is, die Republikeinse nominatie komend zomer binnenhaalt, is de volgende vraag: met wie wil hij op het ticket voor 5 november? Dus wie wordt zijn kandidaat voor vicepresident? Mm-hmm. Fox News legde 6 namen voor, onder wie 3 voormalige concurrenten in de race om het presidentschap: Tim Scott, Vivek Ramaswamy en Ron DeSantis.
Kijk.
En ja, Trump die zei daarop, ogenschijnlijk vanuit de losse pols, dat hij ze alle zes heel goed en solide vond. Nou ja, weet je, iedereen die viel van verbazing van zijn stoel. Want natuurlijk met name Ron DeSantis is, die een hele geduchte concurrent was een jaar geleden nog van Trump, is door de oud-president afgemaakt.
De grond gelijk gemaakt.
Ja, hij werd uitgemaakt voor de sanctimonious, dus voor schijnheilige meatball Ron. Hij zou niet mans genoeg zijn. Zijn vrouw werd ook nog aangevallen. Dus het allemaal heel erg op de persoon. Hè? En dat is natuurlijk Trump de voeten uit. Niet alleen iemand attackeren op beleid of op zijn plannen, maar gewoon op de persoon. Ik noem het altijd maar het schoolyard bully gedrag. Trump vertoont. Maar goed, sinds de Santis in het bijzonder dus uit de race is gestapt en Trump zijn zege heeft gegeven, is Trump poeslief, zoals jij al aangaf, voor de Santis en andere voormalige concurrenten. Interessant is wel dat toen hij werd gevraagd tijdens dat Fox News gesprek van ja, wat moet nou een kwaliteit zijn van jouw running mate? Toen zei Trump, ja, die running mate die ik in gedachten heb, die moet vooral capabel zijn om in het onverwachte geval president te worden. En ga je dan denken, wacht eens even. Trump die ineens nadenkt over zijn eigen sterfelijkheid. De man is tenslotte 77. Nee, dat blijkt toch minder het geval. Want het blijkt vooral een vingerwijzing te zijn naar Biden, die nog ouder is met 81. En wie is de vermoedelijke running mate van Biden? Dat is vicepresident Kamala Harris. En Harris, die wordt wel van links tot rechts als zwak bestempeld. Je ziet nu langzaamaan dat de Democraten ja eigenlijk niet om haar heen kunnen. En haar weer een beetje op het schild aan het hijsen zijn, nogal krampachtig. Maar zij heeft de afgelopen 4 jaar als vicepresident niet bepaald een sterke indruk gemaakt. Dus de opmerking van Trump over het capabel zijn om van een vicepresident om in het onverwachte geval president te worden ging niet zozeer over zijn eigen sterfelijkheid, maar waarschijnlijk over die van zijn democratische vermoedelijke concurrent.
En zitten er onder de namen die werden genoemd, of die aan Trump werden voorgelegd, zat daar nog een spitsenkandidaat tussen? Of hoe moet je het zeggen? Een frontrunner?
Kijk, in Amerika werd meteen Tim Scott, die namelijk door Trump heel erg de hemel in werd geprezen, werd dat meteen hier uitgelegd als van, nou, dat zal dan wel de vermoedelijke running mate van Trump worden. Maar ja, dat valt maar te bezien, want Tim Scott is niet alleen een republikein die tegenwoordig hard campagne voert voor Trump, maar hij doet dat in zijn thuisstaat South Carolina, waar binnenkort voorverkiezingen zijn en waar Nikki Haley, die ook uit South Carolina komt, natuurlijk hoopt, waarschijnlijk tevergeefs, maar hoopt nog een redelijk goede uitslag te maken. Dus de honing rond de mond van Tim Scott zou wel eens meer te maken kunnen hebben met die voorverkiezingen dan met een echte kans om een running mate te worden. Maar goed, dat is allemaal koffiedik kijken. Aardig is nog wel, Thomas, dat Trump met zijn toch opportunistische gedrag daar bepaald niet de enige in is. Er is een lange geschiedenis in de Amerikaanse politiek van concurrenten die elkaar de tent uitvechten om dat ticket en dan uiteindelijk als running mates elkaar in de armen vallen. En dat begon bijvoorbeeld al tussen Kamala Harris en Joe Biden.
Ja, die had het ook.
Harris die verweet in de campagne van 2020 Biden, zij trok daar zelfs de racismekaart en kwam op de proppen met een oude stemkeuze van Biden als senator om het zogeheten busing project. Dat ging toen in de jaren 70 om een project waarbij zwarte scholieren naar witte scholen met het openbaar vervoer werden gebracht om integratie af te dwingen. En Biden wilde dat beperken. En daar kwam Harris mee op de proppen om hem in een kwaad daglicht te stellen. Als je kijkt naar Reagan, die het in 1980 opnam tegen George Bush, zijn latere vicepresident. En Bush die betichtte Reagan ervan zich schuldig te maken met zijn economische plannen aan voodoo economics, maar eens wat te noemen. En Reagan op zijn beurt vond dat Bush onvoldoende pit had. Nou ja, later werd hij wel zijn vicepresident. Kennedy en Johnson in de jaren 60 waren ook bepaald niet lief voor elkaar. Johnson vond Kennedy pathetisch en geen mannenman. Ja, en tenslotte...
Geen mannenman.
Tenslotte wie nu ook getipt wordt of getipt werd als vicepresident is Nikki Haley. Maar die kans wordt eigenlijk wel met de dag kleiner. Want Nikki Haley en Donald Trump, ja, die maken elkaar zo langzamerhand uit voor alles wat lelijk is. Maar ook daarvan geldt, het blijft politiek. Ja. Dus zeg nooit, nooit.
Ja, het zou wel. Het is vaker gebeurd wat je zegt. Maar dan had ik toch nog ergens het idee dat er nog wel ergens ruimte was om het te lijmen. Dat ze nog wel dat ze geen gezichtsverlies leiden. Dat je nog zegt van ja, we hebben de strijdbijl begraven. Maar inmiddels is het... Ja, dat is zo lelijk aan het worden tussen die twee. Maar ze zegt het ook zelf. Hè, dat geloof ik echt letterlijk. Van nou, de kans om vicepremier of vicepresident te worden. Nee, dat zit er volgens mij voor mij niet meer in.
Het is vooral natuurlijk de uithaal van Trump naar de man van Nikki Haley. Die naast haar Indiaanse afkomst. Hè, waar hij ook mee schermt door dat te ridiculiseren. Maar het is vooral de uithaal naar haar man die in het Amerikaanse leger dient en op uitzending was gestuurd naar Afrika. En Trump die begon daar op een campagneavond recent een nummertje van te maken door haar belachelijk te maken dat haar waar zijn man, weet je wel. En dat is heel, heel slecht gevallen. En je zou zeggen, dat is niet alleen in de familie Haley slecht gevallen, maar dat zou je ook bij alle militairen en veteranen vermoeden dat slecht valt.
Dat is toch elke keer weer, dat verbaast, ik blijf me daarover verbazen, dat Trump, ja, die tart alle wetten. Dit is normaal, zodra je in Amerika iets lelijk zegt over de troepen, nou ja, dan sta je ernaast. En hij komt er. Hij kan gewoon op zo'n podium dit roepen en die man belachelijk maken. En ja, het blijkt dat daar niemand, tenminste van zijn fans, dat die daar niet van weglopen.
Nee, dat klopt. Hoewel ik weet niet of je van fans moet spreken in brede zin. Er zijn natuurlijk uiteraard fans. Maar ik moet dan altijd denken aan wat ik in Iowa hoorde toen ik daar was bij de caucus in Orange City. Waar mensen die op Trump hadden gestemd en die waarschijnlijk weer op Trump zeiden dat ze dat met de neus dichtgeknepen doen. En weet je, het is ze hebben problemen met Trump. Dat hoor je vaker bij Republikeinse kiezers. Aanzienlijke problemen. Maar ze zien geen alternatief. Ja. Zij verkiezen een hork als Trump of iemand die de militairen beledigt. Dan toch boven een democraat als Biden die voor conservatieve Amerika zo ver afstaat voor alles waar zij voor staan, dat ze dan iemand als Trump prevaleren. En daarnaast, dat moet ook gezegd, zelfs critici van Trump aan de rechterzijde van het politieke spectrum wijzen wel op van kijk wat hij als wapenfeiten heeft bereikt tijdens zijn eerste presidentschap. Mm-hmm. En kijk wat hij wel goed heeft gezien. Het hele America First. De grensproblematiek waar Trump al op wees en hard actie wilde ondernemen. Dat zijn allemaal zaken. Naast ook NATO. Hè, het leunen van Europese bondgenoten op de financiële slagkracht voor militaire uitgaven van Amerika, waar Trump tabak van had. En dat heeft hij allemaal wel volgens die kiezers goed gezien. En daar wordt hij nu ook voor beloond. Maar het belangrijkste is, er is geen alternatief, zeggen zij. En daarom lijkt Trump ook met heel veel weg te komen. Je blijft je niettemin afvragen, althans ik, of het ook allemaal nodig is. En je denkt, waarom zou je dat doen? Wat wil je daar nou bij winnen?
Waarschijnlijk is wat je net zegt, het is ook misschien ook zijn kracht. Of misschien, laat dat misschien maar weg. Dat juist dat het zo'n hork is, dat hij een ultieme hork is. Het is wel dan de hork die in jouw kamp zit. Hè? Zullen de kiezers denken. Dus ja, hoe horkeriger hij zich gedraagt. Je zei net ook, het is een ontzettende pestkop, een bully. Ik moet daar ook nu ineens aan denken. Hij komt er dus ook mee weg om de afwezigheid van de man van Nikki Haley te benoemen. Terwijl Melania Trump, die is ook niet echt on the campaign trail te zien.
Nee, dat klopt.
Dat is toch een soort... Ja, hij kan dit. Hij kan
ja, dus. En de afwezigheid van Melania heeft waarschijnlijk een hele andere achtergrond. Want van haar is publiek bekend dat zij allemaal niet erg gecharmeerd was van haar tijd in Washington.
Ja, precies.
En het hele politieke gebeuren. Maar ja, dat is Trump. En het aardige is dat in die vraag of Nikki Haley nog kans zou maken of willen maken om eventueel de running mate van Trump te worden. En dat die kans steeds kleiner wordt. Wordt natuurlijk heel erg gekeken naar Haley en de beledigingen aan haar adres. Maar onderschat niet dat de pijn wel eens eerder bij Trump zelf zou kunnen liggen. Want geen van de kandidaten die Trump eerder belachelijk heeft gemaakt en waar hij nu aardige dingen over zegt omdat ze hem steunen, heeft in de campagne zo hard uitgehaald naar Trump als Nikki Haley. Mm. Nikki Haley die bijt echt de laatste maanden bijt ze terug. En ze noemt Trump dat hij te oud is en vol wrok en rancune. En dat hij achtervolgd wordt door chaos. En nou ja, goed, allemaal kwalificaties waar Trump niet blij van wordt. De pijn tussen die twee zou wel eens, ik zeg het heel voorzichtig, meer bij Trump zelf kunnen liggen.
Oh ja.
Dan bij Haley. Maar hier geldt uiteindelijk ook het doel heiligt de middelen. En als de experts in de Republikeinse tuin en de adviseurs van Trump, voor zover ze daar grip op hebben, ervan weten te overtuigen dat het om te winnen toch van belang is om met Haley in zee te gaan, dan zou je zomaar kunnen zien dat hij het alsnog zou doen. Maar we weten het niet. Het is afwachten.
Heeft Trump eigenlijk nog iets gezegd over die astronomische boete die aan zijn broek hangt?
Ja, dat is nu een hele belangrijke vraag natuurlijk. De schok van een megaboete, een financiële sloopkogel van 355 miljoen, waar ook wel in de zakenwereld echt heel kritisch naar gekeken wordt. Want het is natuurlijk een bizar hoog bedrag. Zeker zoals in de onroerend goedwereld via de media hier is verkondigd van ja, er zijn geen slachtoffers. Want de benadeelden van deze fraude de zure vruchten zouden hebben geplukt, dat zijn die banken en verzekeraars. Die namelijk zeggen van ja, maar wij hebben ons eigen boekonderzoek gedaan en wij wilden graag zaken doen met Trump. Dus ja, daar is het nodig over te doen. Maar de vraag hier is nu van ja, hoe gaat Trump, want die heeft aangekondigd dat hij een hoger beroep gaat. Mm-hmm. En in Amerika, als je een hoger beroep gaat, moet je dan wel de boete veiligstellen. Dus je moet het geld waarin je in eerste aanleg tot bent veroordeeld om te betalen, moet je veiligstellen. En de advocaat van Trump heeft gezegd dat gaan we doen via een bond. Dus er zal een lening moeten komen. Maar ja, dan is de volgende vraag. Een boete van 355 miljoen. Daarover komt nog een rente van 9% per jaar over het verschuldigde bedrag. En dan zijn de bondbureaus die willen dan kennelijk doorgaans ook nog 120% van het totaalbedrag veiligstellen. Dus dan praat je al over een bedrag van bijna circa een half miljard. En de vraag is ja, wie gaat dat organiseren voor Trump? De aanklager Letitia James, die heeft tegen ABC gezegd dat ze desnoods de bezittingen van Trump in New York zal verbeurd laten verklaren om als het nodig is om de centen te krijgen. En ze noemde daarbij ook al specifiek adres Wall Street 40, waar een Trump building staat in het zakendistrict. Nou ja, zover is het allemaal nog niet, want Trump heeft zoals gezegd 30 dagen de tijd vanaf het vonnis om een beroep aan te tekenen. En hij heeft gezegd dat hij het gaat doen. Dus ja, het is nu afwachten. Where's the money?
Tja, en daar is het laatste woord dus duidelijk niet over gesproken. Heeft Trump nog tijd om te campaignen in South Carolina eigenlijk?
Je zou zeggen weinig. Maar naast tijd kost het ook geld. Mm-hmm. En dat is een ander probleem. Want alle centen die Trump uit campagnefondsen moet investeren in de strijd tegen Nikki Haley, is geld wat hij nu verbrandt en niet meer kan gebruiken straks in een vermoedelijke tweestrijd tegen Joe Biden. Biden. En uit de campagneoverzichten die hier allemaal per kwartaal worden vrijgegeven, blijkt wel dat de democratische oorlogskas richting de verkiezingen aanzienlijk voller begint te lopen dan de republikeinse oorlogskas. En dat is nog even afgezien van alle juridische kosten. Ik heb het niet over de kosten van de megaboete, maar ik heb het over de kosten, alle advocaatkosten in al die zaken die lopen. Hè. Er zijn inmiddels 4 strafzaken, zijn verschillende civiele zaken. Dan zijn er ook nog allerlei zaken in al die staten van of Trump wel of niet of het stembiljet mag, waar nu het Hoge Rechtshof een uitspraak over doet. En waar ook advocaten van Trump acte de présence geven. Nou ja, bij elkaar heeft dat hele juridische gebeuren nu al ruim $50 miljoen gekost. En dat komt allemaal uit zogeheten super PACs. Mm-hmm. Dat zijn fondsen die voor politieke doeleinden worden opgericht en waar Trump zijn advocaatkosten uit betaalt. Maar hier geldt ook voor, als je uit die super PACs advocaatkosten betaalt, kan je het geld niet meer voor iets anders gebruiken. Dus linksom of rechtsom, het doet pijn. En ja, dat gaat uiteindelijk hem waarschijnlijk wel opspelen in de tweestrijd met de vermoedelijke tweestrijd met Biden. En dat is ook een belangrijke reden, naast een politiek-strategische, een belangrijke reden waarom die Haley blijft bashen, dat ze uit de race moet stappen. En die nog even die juridisch-politieke reden is natuurlijk dat als Trump veroordeeld zou worden voor de verkiezingen, blijkt uit peilingen dat een aanzienlijk deel van de potentiële kiezers op hem afhaakt. En dat is natuurlijk een gok die Haley nog hoopt te verzilveren, dat ze kans maakt om langs die route alsnog Trump te verslaan als Republikeins kandidaat.
Ja, want zij staat in de peilingen in ieder geval enorm achter South Carolina. Het is haar thuisstaat, dus het wordt wederom een blamage nadat ze in Nevada verloor van One of the Above. Maar toch heeft zij heeft al heel duidelijk en gewoon letterlijk gezegd, ik ga ook na South Carolina nog door en ik ga niet stoppen. Dus dat muisje krijgt een langer en langer staartje, heb ik zo het idee.
Ja, waarbij altijd hier in Amerika, en ik probeer dat ook in mijn eigen hoofd erin te rammen, altijd heel belangrijk is bij dit soort uitspraken, wie betaalt dat?
Ja.
He, dus er zitten geldschieters achter Haley, die tot nu toe, ondanks nederlaag op nederlaag, haar blijven financieren om in de strijd te blijven. En dat is natuurlijk heel interessant. En het is natuurlijk bekend dat een puissant rijke familie uit conservatieve hoek die het niet op Trump heeft, dat zijn die Koch.
De Koch Brothers.
De Koch Brothers, ja. Die steunen Haley. En die hebben genoeg slappe was om het nog een aantal verkiezingen vol te houden.
Zouden er ook democraten wat geld in het potje doen? Want, ja, het is ook
ja, goede vraag. Het zou een andere vorm van stealth-campaigning
zijn.
Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat bij voorverkiezingen, ik heb mensen ook gesproken bij voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire, die als democraat geregistreerd stonden en nu bij de Republikeinse voorverkiezingen zich hadden ingeschreven, omdat ze wilden voorkomen dat Trump zou winnen. Ja, niet helemaal gelukt, maar het, je ziet wel dat soort bewegingen. Of ze ook de portemonnee trekken, is mij onbekend.
Ja, wie weet. Of misschien brengen we ze nu op een idee. Dan, ja, dan naar de concurrent van de heer Trump, Biden. En vooral zijn familieleden, want die mochten zich melden, of die moeten zich gaan melden op Capitol Hill. Wat is daar de tussenstand, Paul?
Ja, de broer van president Joe Biden, James Biden, die is inmiddels verschenen achter gesloten deuren in het congres voor zijn hoorzitting in het kader van dat afzettingsonderzoek van republikeinen richting president Biden. Zoon Hunter Biden, die wordt komende week verwacht. En er was natuurlijk heel veel te doen over wel of niet openbaar. De Bidens zeiden, ja, wij willen wel komen getuigen, maar dan moet het in de openbaarheid, want anders gaan de Republikeinen onze getuigenissen verdraaien en dat allemaal framen. Plausibeler lijkt dat een verhoor achter gesloten deuren geen tijdslimiet kent en een verhoor in een publieke omgeving, dan hebben congresleden 5 minuten maximaal per persoon om vragen te stellen. Dus dan kan je dat ook beter voorbereiden en plannen. en beperken als ondervraagde. Nou, James Biden is dus inmiddels in het congres verschenen voor een getuigenis achter gesloten deuren. Neemt niet weg dat er al vrij snel nieuws lekte over wat hij daar gezegd heeft.
Zoals voorspeld, Paul.
Ja, en in dit geval bleek dat bijvoorbeeld de New York Times het opening statement van meneer James Biden had. Nou ja, dan weet je al, dat komt waarschijnlijk niet van de Republikeinen, maar dat komt van uit de hoek van James Biden zelf. En in dat opening statement stond dan dat James Biden vertelde dat zijn broer zich nooit met de zakelijke beslommeringen van het familiebedrijf van James en zoon Hunter heeft bemoeid. Nou goed, veel meer is op dit moment nog niet duidelijk. En de verwachting is dat zoon Hunter, die natuurlijk al van meet af aan een cruciale rol speelt in dit hele gebeuren, te beginnen met die laptop die toen in de verkiezingsperiode van 2020 in één keer opdook. Eigenlijk de hoofdprijs voor de Republikeinen volgende week wacht. Maar de vraag is of die hoofdprijs er ook echt gaat komen. Tot nu toe zijn er een hoop verdachtmakingen. Er zijn ook wel zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. Denk bijvoorbeeld aan getuigenissen van een zakenpartner van Hunter Biden, Devon Archer, die heeft verklaard dat Hunter Biden zijn vader in de tijd dat hij vicepresident was meer dan 10 keer op de speaker zette tijdens gesprekken met zakenpartners. Het is ook bekend dat klanten van de Biden-familie werden uitgenodigd voor officiële diners in het Witte Huis. Het is ook bekend dat zoon Hunter meeging op reis naar bijvoorbeeld China. En Hunter schermde zelf met toegang tot zijn vader in de tijd dat hij vicepresident was. Nou, dat is allemaal dat je denkt, dat is allemaal niet fris. Alleen de beschuldiging van corruptie en dat Biden door zich direct te bemoeien met de zaken van zijn broer en zoon daar financieel van geprofiteerd heeft, die link is nog niet hard gemaakt. En de vraag is of dat nog gaat gebeuren.
Ja. Gaat het, kunnen we weer een mediacircus verwachten? Of gaat dan achter gesloten deuren ook betekenen dat Hunter Biden via het achterdeurtje het congres binnenwandelt en dat we daar in ieder geval geen...
Nee hoor, bij James Biden zat de media dat ook bovenop op de trappen van het Capitool. En dat zal bij Hunter, niet anders zijn. Alleen ja, wat er precies daar binnen wordt gezegd, dat wordt niet meteen bekend. Het wordt allemaal wel vastgelegd en zo'n verslag komt dan op een later moment naar buiten. Dus daar zal dan even op moeten worden gewacht. Maar ik vermoed zomaar dat, even los uit welk kamp het komt, dat de getuigenis van Hunter Biden dat meer lekken zal geven dan getuigenis nu van de broer.
Van de broer. Goed, to be continued. Paul, het mediamoment.
On top of that, the stunning revelation overnight that one of the informants relied on by House Republicans said he was given information by the Russians, information the prosecutors say is false.
Ja, er was weer een ouderwetse spionagesaga rond de FBI. Kunnen we het zo samenvatten?
Ja, dit sluit ook aan op het afzettingsonderzoek rond de Bidens. En daar is namelijk een opmerkelijke arrestatie verricht deze maand. En dat gaat om ene meneer Alexander Smirnov. En dat is een 43-jarige...
Gelijk bijna een verzonnen naam, sorry. Maar
ja, misschien is dat ook wel...
Vraag een Amerikaan om een soort Russisch klinkende naam te verzinnen en dan krijg je Alexander Smirnov. Maar goed, ga verder.
Het is een 43-jarige inwoner van Las Vegas. Een hele mysterieuze figuur. Er is heel weinig over hem bekend. Duidelijk is wel dat hij naast een Amerikaans paspoort ook Israëlisch staatsburger is. En hij blijkt al sinds 2010 informant van de FBI. Nou, deze meneer Smirnov is gearresteerd omdat hij de bron blijkt te zijn van de beschuldiging dat Joe Biden en zoon Hunter Biden bij de $5 miljoen smeergeld zouden hebben gekregen van het Oekraïense energiebedrijf Burisma in ruil voor bescherming van dat bedrijf tegen een corruptieonderzoek. En dan denk je van, wat hebben de Bidens daarmee te maken? Nou, zoon Hunter was van 2014 tot 2019 zat hij in de board van dat energiebedrijf, wat op zich al merkwaardig was. Want ja, hoe komt een Amerikaanse zoon van een vicepresident in de boord terecht van een bedrijf in Oekraïne. Vader Joe was in zijn tijd als vicepresident, dus tot 2017 was hij belast met het dossier Oekraïne. En de beschuldiging luidde dan ook dat vader en zoon hun contacten en hun macht hebben gebruikt om een lopend corruptieonderzoek naar de bazen van Burisma de nek om te draaien. Die beschuldiging is geuit in een FBI-document en blijkt dus nu van die Smirnoff afkomstig te zijn. Die beschuldiging is in 2020 reeds geuit. En Smirnoff heeft toen gezegd, ja, ik baseer dat op gesprekken die ik in 2015, 2016 had gevoerd met toplieden van Burisma destijds. Nou, inmiddels wordt deze FBI-informant ervan beschuldigd dat hij de informatie niet van Burisma-toplieden heeft gekregen, maar dat die is ingestoken door Russische veiligheidsfunctionarissen. En dat zou allemaal onderdeel zijn van een bredere campagne om Biden in een kwaad daglicht te stellen. Nou, dit is als een bom ingeslagen hier, omdat die getuigenis van Smirnoff, die ook was vastgelegd in een FBI-document, een van de pijlers was over onder het hele afzettingsonderzoek van de Republikeinen na Biden. En het aardige is, en daarom is het ook het is natuurlijk veel meer dan een medio moment, maar we hebben hem hier even onder gerubriceerd, omdat nu allerlei meer liberal media zoals CNN uithalen naar Fox News. En in dit geval had CNN van de week op tv geroepen dat right-wing media are doing Putin's work for him. En toen dacht ik, dat is ook wel weer heel erg kort door de bocht de andere kant op. Het werd als propaganda verkocht. Maar zoveel weten wij nog niet. Zover is het ook niet. Het enige wat nu bekend is, is dat meneer Smirnoff gearresteerd is. Nadat hij terugkwam van een buitenlandse trip. En hij zou binnenkort weer op een nieuwe trip gaan. Hij is door de rechter trouwens vrijgelaten. Onder elektronisch toezicht mag hij thuis zijn strafzaak afwachten. En hij wordt dus door Amerikaanse justitie ervan beschuldigd dat hij de claims richting Biden heeft gebaseerd op Russische informatie. Mm-hmm. Het interessante is, en ik moet zeggen, hier wordt het allemaal heel mistig hoor. Het interessante is dat niet duidelijk is of die Russische informatie per definitie Russische desinformatie is. Mm-hmm. Dat zijn wat mij betreft nog wel twee verschillende dingen. Zo wordt er ergens beschreven dat de Russische Veiligheidsdienst compromat zou hebben van een afgeluisterd gesprek van Hunter Biden vanuit een buitenlands hotel. Nou, dat is het enige wat er wordt gemeld. Heel mysterieus. Wat is dat dan? En is dat, als dat chantagemateriaal is, ja, dan zou je vermoeden, dan is het dus niet fake, maar dan is het wel echt. Want anders kan je volgens mij niet echt iemand chanteren. Maar daar is heel veel ruis en heel veel onduidelijkheid over. Aardig is wel dat hier de media natuurlijk, zoals de hele samenleving, zo gepolariseerd zijn dat je in conservatieve hoek hoor je nu roepen van, dit is een lastencampagne tegen een belangrijke bron in het afzettingsonderzoek om hem zwart te maken. Want zie je wel, dit is ook bewijs dat de Democraten hun lange arm in justitie, die ook al Trump vervolgt, en nu proberen ze een cruciale bron die al vanaf 2010, mind you, informant is van de FBI en een goed track record had. Dat is ook wel vastgesteld. Yeah. Die zou nu geofferd worden, al dus deze conservatieve complottheorie, geofferd worden om de Bidens te redden. Nou, de andere kant van het verhaal is natuurlijk, komt uit een linkse hoek. En die zeggen, zie je wel, dit is de ontmaskering van alweer een nieuw Russisch desinformatiecomplot om Trump, het vriendje van Poetin, weer in het zadel te helpen en Biden proberen te laten disqualificeren via desinformatie. Nou, de waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Ja. Maar daar is vooral heel veel onduidelijkheid over. Maar het is een buitengewoon fascinerende zaak rond een mysterieus figuur waar zelfs nadat Amerikaanse media zijn gaan graven, eigenlijk bijzonder weinig over bekend is. Ze hebben hem trouwens wel gefilmd, want hij liep de rechtbank uit nadat hij van de rechter voorlopig werd vrijgelaten, wachtende de strafzaak. Nou ja, dan vraag jij natuurlijk af, en hoe zag hij eruit?
Ja.
Nou, Thomas, ik kan je niet vertellen. De man had een zonnebril op, een das om, een pet op. Zat diep in donkere kleren gestoken. Dus het was een soort wandelende paspop, verpakt in allerlei kleding. Alsof hij op skivakantie ging. Dus je weet nog niks. Hij had wel opvallende oranje sneakers aan. Maar goed, daar moeten we misschien naar uitkijken.
Tja, oh ja, natuurlijk. Het is onze eigen kleur. Ja, goed. Nou, ik zou zeggen, Hollywood had het niet beter kunnen verzinnen, deze saga weer. En iedereen is, zoals je zegt, weer in zijn eigen loopgraaf verschanst.
Ja, iedereen probeert vooral, en dat is ook, iedereen probeert vervolgens dit verhaal een kant op te duwen.
Ja.
En het is zeker voor een correspondent van een Nederlandse krant zoals ik, is het dan heel, heel lastig om zaken nog op waarde te kunnen schatten. Maar je ziet wel, zowel aan de linker als aan de rechterkant, zie je meteen frames verschijnen. Je ziet ook een heel duidelijke verschil tussen media, waarin, dat is maar een klein detail, hè, dat de ene helft spreekt al meteen van ex-FBI-informant. En de andere helft noemt hem FBI-informant. Nou, dat is maar één klein minuut verschil. Ja. Maar daar zit wel een verschil in duiding in, snap je?
Ja.
En zo gaat het van dit kleine detail gaat het natuurlijk naar grotere belangrijke dingen. Maar het woordje ex moet al een kwalificatie geven of hoe serieus iemand te nemen is.
Ja,
en dat zijn allemaal van die woordjes die in de mediaberichten hier doorcijpelen. Maar CNN die deed het even iets minder subtiel. Die linkte Fox News rechtstreeks aan het Kremlin.
Tja, nou, één ding kunnen we nu al zeggen. Spindokters en advocatenkantoren gaan een flinke kerstbonus tegemoet, denk ik, dit jaar.
Alweer, ja.
Alweer. Goed. Paul, volgende week, wat staat er op de rol? Nou ja, we hebben het al deels besproken natuurlijk, maar waar kunnen we verwachten?
Ja, alle ogen zijn toch gericht op zoon Hunter Biden en zijn komende getuigenis. Dat is dat is de zaak die hier de komende week het nieuws absoluut zal gaan domineren.
Kijk, nou, we kijken er naar uit, zoals altijd. Paul, ik ga je bedanken. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Oké, tot volgende week.